de dienstofferhand in uw liefde aanbevolen. We gaan zingen uit Psalm 37, drie versen over de aarde en het aardrijk. Het is me eigenlijk nooit zo opgevallen, we hebben het altijd over het beloofde land en dat was een belofte aan de Joden. Maar het strekt veel verder, het beloofde land. Abraham wordt genoemd een erfgenaam van de wereld. Het is aan Christus beloofd de einden van de aarde. Daarom zingen we van de aarde met Psalm 37, de versen 4, 5 en 6. Zwijg, goden, wacht op het eind van 's Heren wegen. Vers 5, God roeit hen uit. En vers 6, het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijd en erven de aard. 37, 4, 5 en 6. Galaten 3, vers 15 en 16 vanmorgen. Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelfs een verbond van mensen, dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij, dat is de Heere, zegt niet en aan de geslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, dat is Christus. Gods verbond met Abraham stijgt uit boven het Sinaï-verbond. Omdat ten eerste de Heere dat verbond met Abraham rechtsgeldig heeft gemaakt. En in de tweede plaats omdat de Heere het aan Christus beloofd heeft. Gods verbond met Abraham stijgt uit boven het Sinaï-verbond. Omdat ten eerste de Heere het rechtsgeldig heeft gemaakt. In de tweede plaats de Heer het aan Christus beloofd heeft. Gemeente jongens en meisjes, we lopen even kort het voorafgaande in dit hoofdstuk na, zodat we de lijn helder hebben wat Paulus nu duidelijk wil maken. En Paulus is begonnen in Galaten 3 vers 1 tot 14 om duidelijk te maken dat Abraham gerechtvaardigd werd. Niet omdat een mens moet eerst dit, omdat een mens moet eerst dat, maar Abraham werd gerechtvaardigd omdat hij in die nacht toen God zei, het kon niet, maar uw zaad zal zijn als de sterren aan de hemel. Abraham, God geloofd heeft. En de Heilige Geest laat daar op tekenen, dat is hem, dat hij God geloofde. De belofte geloofde is hem gerekend tot gerechtigheid. Dat is 14 jaar voor zijn besnijdenis. En 645 jaar voor de sluiting van het verbond bij de Sinaï. Abraham heeft de gerechtigheid gekregen, niet omdat hij besneden was, u voelt dat allemaal tegen de Judaïsten, niet omdat hij besneden was, niet omdat hij keurig alle wetten onderhield, maar alleen omdat hij God geloofde. En daarmee maakt hij de Galaten duidelijk, jullie hoeven niet besneden te worden om rechtvaardig voor God te zijn. Jullie hoeven niet op Joodse wijze te gaan leven om een kind van Abraham te zijn. Wie tot Abrahams familie behoort, wordt alleen gerechtvaardigd door het geloof, door te geloven wat God in zijn woord zegt. Paulus heeft juist duidelijk gemaakt daarna dat allen die proberen de gerechtigheid te verdienen door beter te gaan leven, of door zo gelovig te zijn en vult u maar in naar links of naar rechts, die is vervloekt. U mag zelf met de wet de hemel verdienen. Maar niemand kan dat. Je hoeft maar één keer, één gebod met je gedachten, met je woorden, met je daden te overtreden. En je bent voor God schuldig aan alle geboden. Het gaat dus niet alleen over het overtreden met je tong, maar ook met je hand, met je ogen, met je gedachten, met je begeerten. En als de Heer het licht van zijn heiligheid in je leven laat binnen schijnen, kun je alleen maar uitroepen, wee mij, want ik verga. Als u in het recht zou treden, wie zal dan bestaan? Dat is ook de belijdenis van de ware avondmaalganger. Die komt niet om te demonstreren, ik ben een echte bekeerde en ik leef zo netjes. Integendeel. Die komt met de belijdenis, ik ellendig mens. Daarom is die zo verdrietig vaak. O God, wanneer ben ik van mezelf af? Ik ellendig mens. Het goede dat ik doen wil, doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil doen, doe ik. Als ik goed genoeg zou moeten zijn om aan te gaan, zou de tafel in eeuwigheid leeg blijven. Maar we komen juist, dat is de oprechte avondmaalgangers, om te belijden, ik lig midden in de dood en ik zoek het leven buiten mijzelf in Jezus Christus, in de genadige belofte van het evangelie. Dus de enige weg om gered te worden. En de zegen van Abraham, dat is de belofte van de geest, heeft Paulus ook gezegd. Is het geloven in en het je vastklampen aan en je verlaten op de dood van Jezus Christus aan het kruis. Waarin ik zie wat ik verdiend heb, maar ook mag zien wat hij voor mij gedaan heeft. Ik voor u daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En de genadige belofte. Dat wie in hem gelooft, verlost is van de vloek van de wet. Nou, zover waren we. Wat gaat Paulus nu doen? Hij gaat de heilshistorische dimensies van zijn argument laten zien. Nu komt de heilshistorische betekenis van de wet, al die wetten die maar voor een bepaalde periode betekenis gehad hebben. En die nu Christus gestorven is, voorbij is. En Paulus gaat dan nog later uiteenzetten in dit hoofdstuk. Waarom is de wet dan ingesteld? Wat voor functie heeft die gehad? Die heilshistorische betekenis van die wet, die niet behoort tot die periode van het leven van Abraham zonder wet. En ook niet behoort tot de nieuwtestamentische tijd. Wat is dan de waarde? Nou, Paulus wil laten zien dat verbond met Abraham is veel belangrijker. We hebben ook met de betekenis van de doop gezien, mensen, wat is belangrijk dat je dat helder hebt. Verbond met Abraham blijft eeuwig geldig tot op de nieuwe aarde. Alleen met een bepaald doel heeft God in een bepaalde periode van Israël het Sinaï-verbond gegeven. Dat is een gestalte bij dat verbond die wegvalt als Christus gekomen is en dan gaat dat verbond met Abraham verder. Maar hoe moeten we dat dan zien, dat dat verbond bij de Sinaï komt, terwijl dat verbond met Abraham er is? Dan gaat dat er toch overheen? Nee, zegt Paulus. Het Sinaï-verbond maakt het verbond met Abraham niet ongeldig. Dat Sinaï-verbond is ondergeschikt aan het verbond met Abraham. Ze staan niet op gelijke lijn. Gods belofte aan Abraham ging vooraf zonder voorwaarden aan de wet. En dan gebruikt hij als eerste argument, omdat de Heere het rechtsgeldig heeft gemaakt. Let op het eerste woord waar Paulus hen mee aanspreekt. Broeders. Broeders. Ik spreek op menselijke wijze. Zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. U voelt dus een heel andere toon ineens. Aan het begin van dit hoofdstuk, dwaze gelaten, wie heeft u betoverd? Hij spreekt ze niet meer aan als dwaze gelaten, maar als broeders. Als alsof de betovering nu verbroken is en hij op positieve wijze hen weer gaat onderwijzen, zoals hij gedaan heeft in de tijd toen hij bij hen was. Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Dat betekent niet dat hij nou het menselijk gaat maken. Hij blijft vanuit God spreken. Maar hij gaat toepassen dat de waarheid, dat het evangelie van God komt. En dan laat hij dat zien door een beeld uit onze mensenwereld. Een beeld zoals ook in onze mensenwereld gaat. Om te laten zien dat het feit dat heidenen door het geloof kinderen van Abraham mogen zijn, geen menselijke visie van Paulus is, maar echt Gods openbaring en wil. Paulus begint met: zelfs mensen beschouwen een verbond onverbrekelijk dat je niet eenzijdig kunt veranderen. Zodra het ondertekend is, geratificeerd met een moeilijk woord, kan geen van beide partijen het annuleren, aan de kant zetten of er wat van doorstrepen of er iets aan toevoegen. Denk aan je hypotheek met de bank. De bank, gelukkig, kan er niks aan veranderen. Wat op papier staat, staat er. Maar u kunt er ook niks aan veranderen. Je kunt niet zeggen, nou, de rente is gezakt. Ik zit nog wel zoveel jaar vast, maar ik maak het zelf, dat vind ik billig, ik maak het zelf lager. Nee, als er een contract ligt, kan niemand er iets aan toedoen, eenzijdig of vanaf doen. Dat eerste woord, wat Paulus gebruikt in het Grieks, kun je op twee manieren vertalen. Je kunt het vertalen zoals. Je kunt ook vertalen zelfs, dus zoals, en dat is gewoon een vergelijking zoals het ook bij ons gaat. Als je het vertaalt met zelfs, dan krijgt het de nadruk, zelfs in onze zondige mensenwereld kan het niet. Een verbond. Dat is een moeilijk woord in het Grieks, diatheke. Dat kun je namelijk vertalen met testament. Het testament wat je maakt voor als je sterft. En je kunt het ook in algemene zin gebruiken. Verbond. In de Bijbel wordt naar de context dat dan ook vertaald. De ene keer als verbond, zoals hier. En de andere keer, denk aan het Oude en Nieuwe Testament. Als testament. Hier moet het verbond zijn. Want een erflater, toen was dat alleen de man, maar in onze tijd man en vrouw. Mijn vrouw en ik kunnen het testament nog veranderen. Maar het contract, de hypotheek met de bank, kunnen wij niet veranderen. En als je het verandert, dan moet je zelfs een boeterente betalen. Staat er ook in. Dus er wordt niks veranderd. Dus Paulus heeft het hier over een contract, een verbond. Hij gebruikt ook juridische taal, rechtsgeldig worden, terzijde stellen, allemaal juridische termen in het Grieks. Dat kan niet als het rechtsgeldig is geworden. Bij ons gebeurt dat door de handtekening. Bij de notaris, dan ligt dat vast. De bank kan er niks aan toevoegen van afdoen en ik niet. Een testament kun je nog veranderen als je gestorven bent, als het in overeenstemming met de Nederlandse wet is opgesteld, kan niemand er wat aan veranderen. Verbond. Nou zegt Paulus, als dat nou bij ons mensen niet kan. Hoeveel te meer kan dat niet bij de God der waarheid, dat die zegt, dat heb ik wel gezegd, maar ik zou het nu toch anders willen zeggen. Wanneer heeft God dan dat verbond ondertekend? Nou, leest u vanmiddag aan tafel Genesis 15 maar. Door een ceremonie die niet ongebruikelijk was in het Midden-Oosten, jongens en meisjes, heel apart. De Heer zegt tegen Abraham, haal een 3-jarige koe. Nou, je ziet hem komen. Een 3-jarige geit. Een 3-jarige ram. En ook een tortelduif en een jonge duif. En wat moet hij doen van God? Hij moet die dieren, die koe, die geit, die ram door midden snijden. En aan een pad aan beide kanten een helft neerleggen. Die twee duiven niet door midden, aan elke kant één. En wat dan? Abraham moet erover waken dat er geen gier neerduikt om het op te vreten. En bij zonsondergang geeft de Heer Abraham een diepe slaap. En er valt een grote schrikwekkende duisternis op Abraham. En dan komt de Heer, dan verzekert hij Abraham opnieuw zijn belofte. En dan gaat de Heer in de gedaante, dat is wat Abraham ziet, van een vurige oven. Dwars over dat pad tussen de beide helften. En daarmee is het verbond rechtsgeldig geworden. En dan is er iets unieks. Normaal zijn er bij een verbond twee partijen. En gingen ze in het Midden-Oosten er allebei doorheen. Want wat wilde dat symbool zeggen, jongens en meisjes? Dat als ik niet doe wat ik beloofd heb, mag je me doormidden splijten. Mag je me afsnijden, mag je me uitsnijden. Nou, dat was heel rigoureus. Maar hier gaat de Heer er alleen tussendoor. Waarmee de Heer aangeeft dat dat verbond met Abraham alleen van hem uitgaat. En dat de verplichting alleen op hem rust. Het verbond met God is niet tweezijdig. Van ja, maar jij hebt beloofd, ik heb beloofd. Nee, het is eenzijdig van God uit. De Heer zegt niet, Abraham, als jij... Nee, hij zegt, ik zal maken dat uw zaad zal zijn. Als de ster aan de hemel. Maar hier worden bekrachtigd die twee andere beloften dat hij het land zal erven. En dat in zijn zaad al de geslachten van de aarde gezegend zullen worden. En in dat verbond, in die wonderlijke ceremonie, heeft de Heere dat verbond voor eeuwig vastgemaakt. Niemand kan zonder doormidden gespleten te worden het veranderen. Zelfs God niet. Met andere woorden, zegt Paulus, dat wat God met Abraham gesloten heeft, kan niet veranderd worden. Er kan niks van afgedaan worden. Er kan niets aan toegevoegd worden. Met andere woorden, ook na de komst van dat Sinaï-verbond blijft dat verbond met Abraham rechtsgeldig, zoals het van origine door de Heere geformuleerd is. Dat zaad zal komen hangt niet af van de gehoorzaamheid van Israël. God heeft gezegd, ik zal. Onveranderlijk gemaakt. Geliefde, wat een schitterende lessen. Wat leert het ons om te denken alleen vanuit Gods beloven? En dat God er niet af kan. en niet af wil. Wie zijn zonde beleidt en laat, zal barmhartigheid geschieden. Niet misschien komt het dan, het zal gebeuren. Om dat te geloven en te omhelzen, de Heere erin vast te grijpen. Wat een les. Geloven. Al, zoals Abraham die nacht alles getuigde tegen hem. Het kon niet, bij hem niet, bij Sarah eigenlijk niet. En als je op de belofte ziet en uw onwaardigheid, dan kan het niet. Maar alleen je eraan vastklampen, de Heere kan niet liegen. Gelooft u dat? Omhelst u hem daarin? En dat is een hele worsteling, zeg Calvijn. Omdat we zo vergiftigd zijn door die zondeval. Door die Satan die gezegd heeft, ja, Adam en Eva, jullie geloven God dat hij jullie heil bedoelt. Maar dat bedoelt hij niet. Daarom, dat gebrek aan geloof, dat is dat oude vlees wat zo twijfelt. Maar dat geloof mag zich vastklampen aan wat God gezegd heeft alleen. En dat is de overwinning van de zondeval, dat u gelooft dat de Heere goed is. Dat hij doet wat hij zegt, ondanks uw onwaardigheid, ondanks uw falen. Zijn verbond niet verbreekt. Want het is onvoorwaardelijk geformuleerd. Er vloeit wel een verplichting uit voort. Ook met de doop. Zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Christus, dat hij ons wast in zijn bloed. In de vergeving van al onze zonden, de Heilige Geest, dat hij ons wonen en werken wil. En er volgt er wel een verplichting uit, zo voor ons. Maar het is niet van ons afhankelijk, van onze waardigheid. Al heb je het verzondigd en ben je het onwaardig. Een eeuwig verbonden genade. Goed, dat is het eerste. Het tweede, omdat de Heere het aan Christus beloofd heeft. We gaan nu vers 16 lezen. Wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, dat is Christus. Paulus gaat nog eens een keer kijken, hoe is dat verbond met Abraham geformuleerd? Hij zegt punt 1, gekenmerkt door belofte. Die God gesproken heeft tot Abraham en zijn nageslacht. Belofte, dat geeft aan dus dat het gaat om wat God toezegt. En werkt. Het gaat niet om een beloning als u dit en als u dat, dan zal ik. Ik zal geven. Ik zal zegenen in u alle geslachten der aarde. Dus twee dingen. Het beloofde land. En in Abrahams zaad alle geslachten van de aarde gezegend. Een wereldwijde, een universele zegen. En die beloften worden speciaal geschonken in uw zaad, dus aan dat zaad. Maar al waren de beloften gegeven aan Abrahams nageslacht, ze voorspellen en verkondigen een zegen voor de hele wereld in dat zaad. En de Heer heeft trouwens die belofte herhaald, bevestigd bij Isaac en bij Jacob. En het licht van vers 15 is het duidelijk dat dit verbond niet afgeschaft of van nieuwe bepalingen voorzien kan worden. God heeft de besnijdenis toen niet als voorwaarde genoemd. God heeft het onderhouden van al die wetten niet als voorwaarde genoemd. dat kan er niet aan toegevoegd worden. En Paulus gaat het nu toespitsen. Hij zegt, let er eens op. Het staat in het enkelvoud. In uw zaad, in uw nageslacht, en er staat niet nageslachten. Nou, dat verras je, mij ook. Want nageslacht is bijna altijd een collectieve term. Als ik zeg ons zaad of ons nageslacht, dan denken mevrouw en ik niet alleen aan onze oudste zoon, maar aan alle kinderen. 16 kinderen, 15 op aarde, 1 in de hemel en 24 kleinkinderen. Dat bedoel je toch altijd? Maar Paulus zegt, let nou eens op. Dit is enkelvoud. God heeft ook het enkelvoud bedoeld. Net, want de Heer heeft ook wel over Isaac gesproken en uw zaad. En is het duidelijk dat er maar eentje is. En bij de moederbelofte heeft de Heer gezegd. En zou je ook kunnen denken aan heel het geslacht. Nee, dat is er ook één. Tussen u en uw zaad. Dat zaad is Christus. En nu maakt de Heilige Geest ons duidelijk. Dat maakt hij eerst aan Paulus duidelijk en nu aan ons. Zo moet je Genesis 22 vers 18 ook lezen. Zoals de moederbelofte vervuld wordt door een speciale nakomeling, afstammeling. Jezus Christus. Zo is het ook met Genesis 22 in uw zaad. Zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. Het is door de Heilige Geest dat Paulus dat in zich krijgt. U en ik mogen zo niet met de Bijbel omgaan, kunstig. Maar bij Paulus, weet u en ik, die is geïnspireerd door de Heilige Geest. En dat het erin staat in Gods woord, daar staat de handtekening van de Heilige Geest onder. Zonder de Heilige Geest had Paulus dit nooit mogen zeggen. Ik denk dat zelfs Abraham dat zo niet heeft opgevat toen. Dat God sprak over één. Namelijk Jezus Christus. Paulus krijgt dat inzicht van de Heere, dat de Heere in die belofte Christus als enige begunstigde heeft aangewezen. Dus iedere zegen die de Heere wil geven aan de wereld, die hij wil geven aan u, geeft hij in Christus en heeft hij al gegeven aan Christus. Dus iedere zegen die u zoekt, vindt u alleen in Christus Jezus. In hem zijn al Gods beloften ja en amen. Dus we moeten steeds bij Christus zijn. En Calvijn zegt ook, zodra er een belofte van God klinkt, sla uw ogen op Christus in wie de Heer het genadig kan geven terwijl je het niet verdiend hebt. Jonge vrienden, deze uitleg van Paulus leert ons nog wat. Kennelijk is ieder woord van de Bijbel voor Paulus geïnspireerd. Maar Paulus en de andere Bijbelschrijvers die zeggen niet van, nou ja, het is een mooi verpakt in een verhaaltje. En dan moet jij maar de kern uitpakken die je geloven kunt. Nee, ze wijzen op de grammatica. Ze wijzen op de context, ze wijzen op de betekenis van een woord. Hier heb je een prachtig voorbeeld van. Machtig wonder. Je kunt op het woord aan. Zaad. Ja, en er is een wonder. Dat zaad kan verwijzen naar één familie en ook naar één persoon. En eigenlijk is het hier allebei waar, vanuit dat ene. Het gaat om die ene middelaar. En in die ene middelaar het God geheiligd zaad. Het hele testament gaat over Christus. En daarom heeft Paulus in vers 8 gezegd, dat hebben we al gehad. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. En wat God aan Abraham verkondigd heeft, is het goede nieuws over Jezus Christus. Want het is in hem dat in hem alle geslachten van de aarde gezegend worden. En nu leven wij in de tijd dat het evangelie al naar de einde van de aarde is. Gemeente, verwonder je niet, er staat een man in zijn eentje midden in de nacht naar boven te kijken. Eén mannetje. Op de hele wereld. Daar zit één mannetje bij die ceremonie als God als een vuur er tussendoor gaat. God heeft beloofd, ik zal in dat zaad, in die ene, alle geslachten van de aarde zegenen. Het is toch absurd om dat te geloven? Nee. Als Abraham het moest kunnen bedenken en logisch kunnen ontleden en voor zichzelf had willen bewijzen, had niet gekund. Maar omdat God gezegd heeft, ik zal, kijk je nou over de hele wereld en zeg je, Heere, wat een wonder. In alle talen wordt het evangelie verkondigd en komen er mensen tot geloof en bekering. Dat filmpje van Willem Jonkers, dat zo'n stam in Irian Jaya met een vliegtuig, dat het de Bijbel in hun taal gebracht wordt, vertaald. En de vreugde die dat is, en dat het stamhoofd zegt, het woord Jezus Christus komt bij ons en in ons wonen. En zo over de hele wereld, in die ene nacht. Het kan nog zo absurd lijken. God doet wat hij belooft. En God zij dank niet als u dit dan ik. Nee, van één kant. Ik zal tot u terugkomen. Als ik uw plaats al bereid heb. Ik zal u tot mij nemen, met mij meenemen. Ach, ik kan er niet komen. Ik heb het niet verdiend. Ik zal, klinkt het van boven, ik zal. Wat een machtig wonder. En zo blijf je leren. Nog één zondag kan ik zeggen, op mijn 65ste. Maar nog, ik zei het net al bij de schriftlezing, die landbelofte. Ik dacht altijd, dat is voor Israël. In enge zin, de belofte aan de Joden. Maar omdat die belofte aan Jezus Christus gedaan is, niet de belofte van het talrijk zaad, die is aan Abraham gedaan. Maar die belofte van het land is in Christus aan Christus gedaan. En daarom schrijft Paulus in Romeinen 4, dat Abraham een erfgenaam niet van dat landje geworden is, maar van de wereld geworden is. Want Christus mag zeggen, geef de einden van de aarde tot mijn bezitting. Ja, hij verwerft de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid schitteren en wonen zal en die vol zal zijn van de heerlijkheid Gods en alle wereldburgers die in hem geloven zullen daar zijn. Gemeente zoals Abraham het zich niet kon voorstellen wat wij nu zien mogen. Zo zal het ook werkelijkheid worden. Dat we lopen zullen op de nieuwe aarde. Nooit meer van de zonde last. Nooit meer een verdriet dat je neertrekt. Nooit meer een gedachte waarvan je in elkaar krimpt. O God, hoe kan ik het denken? Nooit meer. Om te schrijven. schitteren om te zijn zoals Jezus is. Om eeuwig de tijd te hebben om ze allemaal te ontmoeten. Die je gekend hebt en die je dan kent. Samen je te verwonderen over wat hij gedaan heeft. Zoals wat God aan Abraham beloofde. Door God zelf vervuld is, zo zal God deze belofte ook vervullen. Vandaar die eschatologische spits van het heilige avondmaal. Doe dat, totdat ik kom. Ik kom om de aard te regeren, de wereld in gerechtigheid. Halleluja. Daarom gaat het om één vraag. Geloof je zo in de Heer Jezus Christus alleen? Is je vertrouwen alleen op hem en in hem? O Heer Jezus, als u er niet was, als God in het recht zou moeten treden, ik heb de verdoemenis verdiend. Maar u bent gestorven. Ik klamp mij vast aan uw genadige belofte. Dan mag ik je zeggen dat de Heere toen duizenden jaren geleden in die nacht het tegen Abraham al over jou, over u gehad heeft. Abraham, in uw zaad zal, vul je naam maar in, gezegend worden. Zo komen we tot de tafel van de Heer, met het oog geslagen op Christus, om aan tafel al zijn beloften in dat ik zal verzegeld te krijgen. Amen. De lofzang van Zacharias. Nu vers 1, na dankgebed vers 2.